Dag beste luisteraars, welkom bij de Historia podcast. In deze aflevering spreken we met professor Marley Rodriguez en dokter Elwin Hofman over hun nieuwe boek Seks voor Geld, een geschiedenis van de prostitutie in België. Met een grote aandacht voor de blik van de sekswerker zelf is het een vernieuwend en ook toegankelijk werk. Op het einde van de aflevering beantwoorden ze jullie publieksvragen. Veel luisterplezier! Eerst een gemakkelijke vraag. Hoe gaat het met jullie allebei?
Goed, dankjewel. Ja. We hebben net een boek uitgebracht, dus dat is altijd een heel fijn moment. En daar geniet nu ook wel wat van.
Met mij gaat het heel goed, dankjewel. Ook net zoals Elwin zegt, we zijn heel blij met de publicatie van ons boek. Het verkoopt als warme broodjes, dus dat is leuk. Niet zozeer voor het verkoop, maar gewoon voor de kennis dat we daarmee verspreiden. Dus we zijn heel blij.
Jullie schreven aan dit boek over de geschiedenis van prostitutie. Kwam dat er vanuit een lacune in de literatuur? Of is het de eerste volledige geschiedenis van prostitutie?
Ja, zeker. Het is de allereerste geschiedenis van prostitutie in België. Het was gewoon een lacune, een heel grote lacune. Het is niet alleen dat wat we hebben gedaan, dat anders is dan andere geschiedenissen. Dus we beginnen in een periode waar België nog niet bestond, dus de middeleeuwen. Maar het gebied dat nu België is, daar beginnen we. Dat is iets nieuw, dus een lange termijn perspectief. Maar ook de inbreng van mensen die in de sector waren. Dat is ook heel anders. Dus we focussen niet alleen op beleid of wat de elites of de samenleving dachten over prostitutie, maar hoe dat de mensen in de sector prostitutie beleefden.
Ja, dus zoals u zegt, jullie behandelen een heel lange tijdsperiode. Hoe zijn jullie daarin te werk gegaan?
Ja, het concept komt ook een beetje niet alleen uit een hiaat in de literatuur misschien, maar ook vanuit een opportuniteit die er was. Namelijk dat we met een aantal collega's allemaal over verschillende perioden onderzoek deden naar geschiedenis van prostitutie. En dat was dus een mooie gelegenheid om eens samen te gaan werken, te kijken hoe wij samen eigenlijk een verhaal konden vertellen dat die lange termijn beslaat. En dus we hebben met heel veel verschillende collega's gewerkt. Te beginnen met Jelle Hamers, die over de middeleeuwen heeft geschreven. En dan heb ik het deel Nieuwe Tijd en dan collega Pieter van Ees, die dan de 19e eeuw. En dan Magali, die de 20e eeuw. En dan hebben we nog wel andere collega's voor een stuk over Congo. En het is ook interdisciplinair, want we werken ook met een geograaf. Die heeft dan over de recentste periode geschreven, samen met een voormalig sekswerker, die ook haar eigen ervaringen vertelt. Om zo eigenlijk een heel diverse periode, een heel lange periode, maar ook vanuit allerlei verschillende perspectieven te kunnen vertellen.
Prostitutie vandaag is een beetje een taboe onderwerp. Ik kan me inbeelden dat het moeilijk is om daar historisch onderzoek naar te doen. Wat voor bronnen hebben jullie gebruikt?
Ja, het is een taboe onderwerp, zeker. Maar wat veel mensen niet weten, is dat er relatief vrij veel bronnenmateriaal bestaat. Dus ik denk dat historici in het verleden zich van gemakkelijk hebben afgemaakt van gewoon er bestaat niet zoveel, zeker om meer te weten over de personen zelf, dus over de sekswerkers, over de booiers, de bordeleigenaars enzovoort. Maar we stelden vast dat het eigenlijk dat dat niet klopte, dat er vrij veel bronnen bestaat, net omdat de overheden zo bezorgd waren over dat fenomeen, dat ze van allerlei gegevens hebben genoteerd. Dus en bijgehouden. Dus in gerechtelijke archieven, politiearchieven, dat zijn allerlei bronnen die er bestaan. Dus dat is vanuit zeg maar, de staat, dus van de publieke overheden, maar ook privépersonen hebben, dus bordeleigenaars, mensen die ook allerlei verhalen, andere soorten bronnen, dus verhalen die komen uit de literatuur, ook beeldmateriaal, dus allerlei bronnen die eigenlijk mogelijk maken deze geschiedenis geschreven kan worden in vrij veel detail, voor de middeleeuwen zelfs, als er heel veel voor de middeleeuwen, voor de vroegmoderne periode, en nog meer, hoe meer dat je naar de hedendaagse periode komt, hoe meer dat je in detail over die mensen kan lezen.
Kwamen prostituees of sekswerkers zelf veel aan het woord in deze bronnen, of niet?
Ja, dat varieert natuurlijk heel sterk, ook naar gelang de periode. En het is niet zo dat ze zelf vaak autobiografieën schreven in de 17e eeuw of zo. Maar die bronnen die door de overheid werden gecreëerd, bijvoorbeeld gerechtelijke bronnen, daar kwamen die mensen zelf ook wel vaak aan het woord. Ze werden verhoord als verdachten voor prostitutie of voor bordeelhouden. En in zaken tegen bordeelhouders werden prostituees ook wel verhoord als getuigen. En dan krijgen we eigenlijk heel uitgebreid neergeschreven documenten waarin we wel iets te zien krijgen, natuurlijk in een heel specifieke context, maar wel ja, de stem van die sekswerkers zelf voor een stuk te horen krijgen en die dus ook kunnen meenemen in onze analyses.
Jullie hebben heel de geschiedenis van prostitutie bestudeerd. Is de maatschappelijke perceptie of behandeling van prostitutie iets dat in een rechte lijn is geëvolueerd? Of?
Je hebt sommige constanten in de geschiedenis van prostitutie. En ik denk dat de belangrijkste constante is het stigma. Dus het stigma, de visie op prostitutie, dat het toch wel een activiteit is die taboe is, die gestigmatiseerd is enzovoort. Dus dat vinden we wel dat een vrij constante is. Maar de maatschappelijke visie, hoe dat mensen gewoon omgingen met prostitutie, dat varieert wel heel sterk. Dus wij stellen vast dat in de middeleeuwen een vrij meer tolerantie was ten opzichte van die activiteit dan in de vroeg moderne periode. Dan hebben we de periode van de reformatie, de contra-reformatie, waarbij voornamelijk religieuze autoriteiten heel streng gaan beginnen optreden en ook allerlei instellingen gaan creëren om die vrouwen, het waren altijd vrouwen, werden bekeken, dus mannen in prostitutie, dat werd volledig genegeerd. Daar komt dus een veel meer strenge, tenminste in het discours wordt veel strenger. In de praktijk wordt het altijd vrij getolereerd. In de 19e eeuw is iets gelijkaardig. De staat wordt veel strenger omwille van de angst voor geslachtsziektes. Maar opnieuw vrij veel getolereerd als zolang dat het de publieke orde niet verstoorde. Dus een andere constante die je eigenlijk ook kan vaststellen naast het stigma is ook de hypocrisie van de overheden. Zolang dat het gewoon de maatschappelijke orde niet verstoorde, deden ze gewoon een oogje dicht.
Onlangs werd sekswerk in België uit het strafwet gehaald. Is het beroep uit de criminaliteit willen halen een bredere trend doorheen de geschiedenis? Of was dit ook geen rechtlijnige evolutie?
Ik denk dat er in de geschiedenis zeer zelden rechtlijnige evoluties zijn en in dit geval ook niet. We zien eigenlijk heel vaak ja, slingerbewegingen tussen ja, we moeten dat meer gaan criminaliseren. We moeten dat meer gaan reguleren en er controle over houden. En ik denk dat het een vrij recente evolutie is dat er ja, door activisme van sekswerkers zelf eigenlijk meer aandacht aan het komen is voor ja, de problemen, de rechten van de sekswerkers, waar in het verleden eigenlijk heel weinig aandacht voor is geweest. En men is heel vaak bezorgd geweest over geslachtsziektes die zouden verspreiden. En daarom moest er ja, toegezien worden op prostituees. Maar heel weinig werd er eigenlijk ja, bekommernis getoond voor wat die vrouwen zelf, hun situatie. En dat is denk ik wel iets wat door het sekswerkactivisme van de laatste decennia een beetje aan het keren is. En ook die evolutie naar de decriminalisering van sekswerk is ja, voor een stuk alleszins ingegeven door dat idee dat ja, we moeten dat uit de criminaliteit halen, die mensen ja, in een moeilijke situatie waar ze vaak al in zitten, toch zo goed mogelijk de kans geven om daarin te werken. Maar dat is dus zeker, ja, het is een vrij recente evolutie en dat is zeker niet iets dat ja, in een lange rechte lijn er altijd al zit aan te komen.
En hoe zit het eigenlijk met mannelijke prostitutie? In hoeverre verschilt dat met de situatie van de vrouw?
Ja, over mannelijke prostitutie weten we dus een pak minder. Omdat net de overheden hebben, tot voor kort eigenlijk, mannelijke prostitutie genegeerd. De overheden, in bijvoorbeeld de middeleeuwen, vroeg moderne periode, 19e eeuw, de 20e eeuw, vastgesteld dat er wel mannen waren, of travestieten, zoals ze genoemd werden, seks konden verkopen, maar dat bestempelden ze niet als prostitutie. Dat werd vroeger als sodomie bestempeld, of homoseksualiteit. Dus het werd ook niet in de prostitutieregulering genoteerd, waardoor dat het heel moeilijk is om na te gaan wat dat precies was en wie die mensen waren die, die mannen waren die seks verkochten. Zie je, dus dat is, het is een moeilijker thema, dus we zien dat niet terugkomen in, veel minder terugkomen in de bronnen. Wat het wel zo is, is dat nu de afgelopen jaren is er veel meer onderzoek naar mannelijke prostitutie en transprostitutie, voornamelijk in het buitenland. En daar zien we wel dat het eigenlijk vrij gelijkaardig is. Met het verschil dat mannen en trans enerzijds meer gediscrimineerd of gestigmatiseerd konden worden omwille van die twee zaken, en homoseksualiteit en sekswerk, maar tegelijkertijd hadden het voordeel van het negeren van de overheid. Vermits dat zij niet bestempeld werden als een hoer, de term hoer werd alleen voor een vrouw gebruikt, hadden ze veel meer bewegingsvrijheid. Maar nogmaals, dit is een thema dat heel erg leeft, zeker in het buitenland. En misschien gaan we een vervolg aan koppelen. Dus Seks voor Geld 2 komt eraan.
Wat waren voor jullie de verrassendste ontdekkingen in het onderzoek of een bevinding die jullie echt bijblijft?
Goh, ik vond een van de leukste dingen die ik ontdekt heb, is in hoeveel detail in sommige bronnen, vooral in die juridische bronnen, ja, de interacties tussen sekswerkers en hun klanten werden weergegeven. Ik heb dus vooral de bronnen over de 18e eeuw bestudeerd en het is heel interessant, ja, om daar te lezen. De overheden hadden dan bijvoorbeeld een vrouw gearresteerd en dan vroegen ze in heel veel detail, ja, wat er gebeurd was, hoe ze de klant had aangesproken, hoeveel geld ze gekregen had, wat er toen gebeurd was. En dus dan lees je bijvoorbeeld dat ze, ja, op de tour ging, zo noemden ze dat vaak, in duo's. En dat ze dan, ja, de mannen op straat aankeken, diep in de ogen keken. En aanspraken, ja, bonsoir monsieur. En als ze dan touche hadden, dan konden ze hen meenemen naar een steegje. Of naar, ja, ergens achteraf op een afgelegen kerkhof of iets dergelijks. En daar konden ze dan seks hebben, werd er geld uitgewisseld. Soms werd er ook een klant wel eens bestolen. Al dat soort heel kleine details, ja, dat vond ik heel verrassend, omdat we die kunnen vinden. En ook heel interessant om dat nog van, ja, 300, 400 jaar geleden terug te kunnen ontdekken.
Voor mij persoonlijk, ja, ik ben met dit onderwerp al heel lang bezig. Hè. Dus voor mij persoonlijk vond ik het leukste de hoofdstukken van de collega's. Hè. Dus ik wist dat vanaf de 19e eeuw, dat is mijn vakgebied, van alles vanaf de 19e eeuw, dat wist ik dat er toch wel vrij veel detail aanwezig was. Wat ik niet wist, was dus wat collega Jelle Hamers en Elwin, al die details in de bronnen, dat is onwaarschijnlijk welke details dat er allemaal zitten. En ook de agency van die mensen, dus van die sekswerkers, van de bordeel-eigenaars, hoe sterk ze uit de bronnen komen, dat had ik niet verwacht. Ik had gedacht, zoals heel veel mensen denken, dat voor de middeleeuwen en voor de vroege moderne periode voornamelijk de visie van de overheden, van de elites, op prostitutie aanwezig zou zijn in bronnen. En veel minder van die mensen zelf. Maar dat is het dus helemaal niet het geval. En dat was voor mij toch wel de leukste verrassing.
We hadden het daarnet al over dat sekswerk vandaag een beetje een taboe-thema is. Is dit boek in die zin een beetje een poging om dat tegen te gaan, om dat debat open te trekken?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat dit boek iets aan het taboe zal doen. En ik moet eerlijk zeggen, als ik contacten heb met de sekswerkers, dat willen ze ook niet. Ze willen dat het stigma verdwijnt, maar het taboe niet zozeer. Het taboe maakt deel uit van het beroep. Dus in die zin, de kwestie van het maken als een job als een andere, dat is ook niet wat de sekswerkers willen. De geheimzinnigheid, die vragen zo van hoe verloopt dat allemaal, de interesse, de nieuwsgierigheid dat bij jullie ook wordt gewekt, dat is wat ze leuk vinden. Dat is wat prostitutie eigen maakt, dus iets anders dan een andere gewone beroep. Dus die geheimzinnigheid, dat taboe-achtige toestand, dat is iets dat volgens mij gaat blijven. Maar wat de sekswerkers wel willen, en dat proberen we wel te doen, is de diversiteit aan verhalen te erkennen. Dus gewoon aangeven dat niet elke sekswerker een slachtoffer is van mensenhandel. Maar ook niet dat elke sekswerker is iemand die verslaafd is aan seks en afwijkende mening heeft op seks. Zie je, dus die stigma, dus van dat idee van, bijvoorbeeld een van die zaken die sekswerkers heel erg vinden, is dat mensen denken, dat is vies, dat is vuil. Een sekswerker gegarandeerd geslachtsziektes. Ah wel, je moet weten, bij Sensoa weten ze nu, dus op dit moment, een organisatie die heel erg over geslachtsziektes werkt, die weten dat de groep van sekswerkers, die zijn de veiligste. Omdat ze heel goed weten wat ze moeten doen om veilig te vrijen. Een groep die heel erg slecht doet als het gaat over geslachtsziektes, dat is de studentenbevolking. Dus bij deze, dus veilig vrijen. Dus dat, is, dus dat soort zaken, dat willen we met dit boek uit de wereld helpen.
Wel interessant zo, de stem van de prostituee zelf. Is dat iets dat in het debat vandaag een beetje vergeten wordt?
Ik denk voor een stuk wel, al denk ik ook dat er veel verbetering is op dat vlak. Ik had het daar straks al over het sekswerkactivisme, dat sinds de jaren 70 internationaal opkomt, in België pak sinds rond 2000 ook echt van de grond komt. En dat zorgt er wel voor dat, althans sommige sekswerkers die zich verenigen, in een aantal verenigingen, Utsopie bijvoorbeeld is een belangrijke in België, en dat die ook gaan proberen te wegen op het debat over sekswerk, over welke wetten moeten er zijn, welke kunnen er beter niet zijn, hoe kunnen we de sector op een veilige manier organiseren. Dus ik denk dat dat in zekere zin er wel meer komt en dat die ook meer gehoord worden. Dat hoor je ook vaak vanuit die groepen zelf, dat ze ook als partner door de overheid in zekere zin wel worden gewaardeerd. Maar uiteraard moet het nog beter en kan het ook nog altijd beter. En ik denk dat dat ook voor een stuk is in de geschiedschrijving. Traditioneel is die ook heel erg gedomineerd door aandacht voor het beleid, door welke regels over sekswerk werden er gemaakt. En af en toe ook, hoe reageerden andere groepen op sekswerk? Vonden ze dat dat moest gecriminaliseerd worden? Vonden ze dat dat moest gereguleerd worden? En dat is wat we met het boek voor een stuk ook proberen tegen te gaan. We willen niet alleen de geschiedenis van dat beleid, niet alleen van bovenaf die geschiedenis vertellen, maar ook kijken naar hoe beleefden sekswerkers zelf dat, hoe zagen zij hun sekswerkactiviteiten enzovoort. Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, omdat we vaak met bronnen zitten die van de overheid komen, maar we hebben wel een poging gedaan om dat zo goed mogelijk te doen. En zeker voor de recente periode door het hoofdstuk van Sonja Verstappen, die zelf een voormalige sekswerker is, brengen we die stem daar sowieso ook al wat sterker naar voren.
En dan nog eentje om af te sluiten. Geef ons nog snel één reden waarom we allemaal nu naar de boekhandel moeten stappen om het boek te gaan kopen.
Het is een geleefde geschiedenis. Dus het is een geschiedenis van jonge mensen, vaak. Dus dat zijn doorgaans jonge vrouwen die gewoon in het verleden, maar ook nu, meer kansen zagen in prostitutie. Let op, het is geen promotie van prostitutie. Ons boek probeert niet prostitutie als een prachtberoep te verkopen, dat helemaal niet. Het is een hoog risicoberoep, maar het vertelt heel veel over de noden van jonge mensen. Dus ze willen baby horen en dat vertellen wij van de middeleeuwen tot vandaag.
Maar daarbij, ik denk ook, wat heel erg geprobeerd hebben met dit boek, is om er een vlot geschreven geschiedenis van te maken, die je kan lezen bij wijze van spreken in bad of op het strand of zo. Dus als je, het is bijna vakantie, dus voor die vakantie nog wat lectuur zoekt, dit is ideaal om met geschiedenis bezig te blijven en toch op een aangename, entertainende manier.
Om af te sluiten gaan we dan nu nog even over naar de vragen die de studenten hebben ingestuurd, de publieksvragen. Er zijn er voor jullie allebei binnengekomen. Ik zal beginnen met een paar vraagjes voor Magali. De eerste vraag is, wie is uw persoonlijke favoriete historicus?
Daar zijn er veel. Mag ik twee zeggen, die nu plots in mijn hoofd komen? De eerste is Christopher Bailey. Dus dat is, hij is al overleden, een Britse historicus. Een Britse historicus die een adellijke titel heeft gekregen. Zo zijn er niet veel hoor. Dus dat is een geweldige historicus en ik bewonder hem omwille van zijn ongelooflijk brede blik op de geschiedenis. Dus globaal bekeken. Dus magnifiek, ongelooflijk inspirerend. Dus dat is één, als je kijkt naar het globale. En dan, als ik ga naar het andere extreme, namelijk naar microgeschiedenis, dat is Julia Leight. En dat is een jonge Britse historicus. Die werkt in Birkbeck College in Groot-Brittannië. En dat is een magnifieke historicus die werkt op microniveau en aan de hand van enkele personages, vaak rond de seksindustrie, dus een boyer, een prostituee en een slachtoffer van mensenhandel, een magnifiek verhaal kan vertellen. En die doet net het omgekeerd dan Christopher Bailey, dus vertrekken van het microniveau om globale problematieken te bespreken. Dus die twee, dat zijn echt inspiratiebronnen voor mij.
Dan een vraagje voor professor Hofman. Een student vroeg zich af als u moet kiezen Kulak of Leuven om te studeren en waarom?
Oeh, een heel moeilijke vraag. Ik ben zelf begonnen aan de Kulak. Ik heb er ook nog les gegeven. Het ligt mij heel nauw aan het hart, maar ik zal toch voor Leuven kiezen. Eigenlijk denk ik, is het beste dat je kan doen, is de beide. En dat is zo, als je naar de Kulak gaat, dan zit je 2 jaar daar en dan kom je 2 jaar naar Leuven. En dan heb je best of both worlds. Je hebt de kleinschaligheid van de Kulak en je leert ook heel veel mensen kennen, ook van buiten je eigen richting. Je kan daar, ja, verder is maar 1 plaats om uit te gaan, maar je gaat daar gewoon naartoe en je weet dat iedereen daar zal zijn. Dat is wel fijn. Maar tegelijk is Leuven natuurlijk, ja, heeft meer te bieden. Er is meer diversiteit. Er is meer te doen, ook van culturele activiteiten en zo. Dus ik zou zeggen, als je uit het Leuvense komt, dan kan je best naar de Kulak gaan studeren. En als je uit het Kortrijkse komt, dan kan je best ook even in Leuven komen studeren.
Dan nog eentje voor professor Rodriguez. Een student vraagt zich af, hoe is uw interesse voor sociaal-historische thema's ontstaan? En wat houdt u vandaag het meest gefascineerd nog?
Wel, ik ben altijd gefascineerd, dus bij mijn studententijd al bij sociale geschiedenis. Dat was ook een andere professor die me inspireerde, professor Guy van Themsen, die gekend is omwille van zijn werk rond Congo. Dus daar is mijn interesse voor sociale geschiedenis sowieso begonnen. Maar mijn doctoraat heb ik gemaakt over internationale vakbonden. Maar onderweg heb ik gevonden dat er niet veel sociale geschiedenis daarin zat. Het was een echte topniveau van de vakbonden. En dat was eigenlijk diplomatieke geschiedenis. En ik dacht, ja, nu zit ik hier met dat doctoraat. Dus, en dan dacht ik, na mijn doctoraat, pas op, ik heb mijn doctoraat met plezier gedaan, maar na mijn doctoraat dacht ik, oké, nu wil ik echt de sociale geschiedenis gaan doen. En dan ben ik letterlijk via een voetnoot in het archief van de Volkenbond, dus informatie over de Volkenbond, gevonden. En dan ben ik dus naar Geneve gegaan en zo is het begonnen. Dus we spreken over 2009. En zo is het begonnen met het onderwerp. En het is omgekeerd begonnen, dus ik ben begonnen op het internationaal niveau. Dus vanuit de Volkenbond. En dan stilletjes aan ben ik gezakt steeds meer naar het lokale niveau rond prostitutie.
Dan nog eentje voor professor Hofman. Als u geen geschiedenis had gestudeerd, wat zou u dan gedaan hebben?
Goh, ik heb heel veel getwijfeld toen ik moest kiezen. En tussen heel veel richtingen. Moest ik nu moeten opnieuw kiezen, dan zou ik wel echt antropologie kiezen. Vind ik ook heel interessant. En dan vooral zo antropologie, niet om ergens op een eiland te gaan zitten, maar antropologie van bedrijfsleiders of iets dergelijks. Ja, zo'n hele rare wereld die ik zelf ook redelijk verschrikkelijk vind, maar die mij wel interessant lijkt om te bestuderen en de rituelen die daarbij horen en de manieren waarop die, ja, haantjesgedrag vertonen enzovoort. Dat zou ik nu kiezen. Moest ik moeten kiezen toen ik 18 was en ik had geen geschiedenis mogen doen, ja, dat ging heel moeilijk zijn. Ik heb van alles van informatica tot filosofie getwijfeld. Maar ja, misschien dat ik toch gewoon opnieuw geschiedenis zou kiezen.
En dan nog een laatste vraag, en die is aan jullie allebei. Wat wensen jullie de studenten toe?
Veel genot van alles. Van het studentenleven in het algemeen, van de studies ook. Ik heb, als ik denk aan mijn studententijd, daar denk ik echt, ik heb ervan genoten. Dus dat hoop ik echt van harte, dat jullie dat ook genieten. Ik weet dat de blokperiode heel moeilijk is, maar ik bereidde me altijd voor, beginnen met het feestje dat na de examens ging komen. En dat deed ik ook bij mijn doctoraat. Dus na elke hoofdstuk wist ik, hier komt een serieus feest. Dus, en dan zo op die manier, waardoor dat eigenlijk mijn studentenperiode één groot feest was. En dat wens ik jullie toe.
Ja, ik kan natuurlijk ook alleen maar hopen dat het een groot feest is. Ik hoop ook dat na de coronajaren, dat het de komende tijd iets beter wordt. Meer mogelijkheden om te feesten en ook om naar de les te komen af en toe, wat toch ook wel een feest kan zijn. Ik hoop dat jullie nog kunnen veel genieten van de lessen die jullie kunnen krijgen ook, die soms misschien een beetje oninteressant lijken, maar denk ik ook wel, ja, het is een periode in je leven waar je heel veel kan bijleren over, ja, heel veel verschillende onderwerpen die je, ja, je hebt geschiedenis gekozen wellicht, dus die je hopelijk ook wel een beetje interesseren. En dan komt eigenlijk nooit meer terug dat je zo divers kan bijleren over van alles. En ik zou ook, ja, vooral daarvan nog wat genieten, voor zover het mogelijk is.